begin even met de juiste positie te vinden die je een tijdje vol kunt houden. Werkt altijd voor mij bijvoorbeeld om naar links en rechts te gaan. Totdat je je midden vindt. Het belangrijkste is altijd je ruggengraat recht. Alsof er een draad gespannen is. Dat je mooi je ruggengraat uitrekt. En maak je schouders mooi breed. Alsof je vleugels hebt. Je kunt je handen op je knieën houden. Je kunt ook je rechter op je linkerhand. Handpalm omhoog, duimen tegen elkaar in je schoot. In de meditatiehouding. En als je zo zit, zorg dan altijd dat er een beetje ruimte is tussen je lichaam en je armen. Je kunt je ogen dicht doen. Als je liever met ogen open wil mediteren, kan dat ook. Maar fixeer je blik dan op de grond voor je. En adem een paar keer lekker diep in en uit. Diep in. En uit. Doe dat een paar keer. En met elke uitademing kom je meer en meer in deze ruimte. In je lichaam. Maar vooral in het huidige moment. Je hoeft nergens anders naartoe. Je hoeft nergens anders te zijn met je gedachten. Alleen maar hier, persoon zittend op een kussen of op een stoel, in dit moment. En we zitten hier dan ook in een prachtige ruimte, een prachtige meditatieruimte, omringd door boeddha's en bodhisattva's aan de muren, op de tanka's. Ook in de beelden die op de altaren staan. En ook alle teachings, alle lessen die hier door lama's gegeven zijn. Ook die zitten hier in deze ruimte. En dan kunnen we toevlucht doen tot de Boeddha, de Dharma en de Sangha. Sangye chirang saki chaknam la jang chupa du ragni kyap su chi dagi jin sa gi pesa nam ki drola pensir sangye drubar sho. Tot aan mijn verlichting neem ik toevlucht tot de Boeddha, de Dharma en Sangha. Mag ik door de verdiensten die ik verzamel met het beoefenen van vrijgevigheid en de andere perfecties voor het welzijn van alle wezens het boeddhaschap bereiken. Tot aan mijn verlichting neem ik toevlucht tot de Boeddha, de Dharma en Sangha. Mag ik door de verdiensten die ik verzamel met het beoefenen van vrijgevigheid en de andere perfecties voor het welzijn van alle wezens het boeddhaschap bereiken. Maak allereerst even contact met jezelf, met je lichaam, door uit die stroom van denken te komen, door je te richten op de gevoelens en sensaties in je lichaam. Te beginnen met je hart chakra. Kijk of je je warmte in je hart kunt voelen. Het kloppen van je hart. En besef hoe fortuinlijk we zijn dat we vanochtend weer wakker mochten worden. We hebben niet de garantie dat dat morgen ook het geval is. Dus laten we zoveel mogelijk uit deze prachtige dag halen. Door te beginnen met een juiste intentie, een juiste motivatie voor deze dag, voor het werk waar je mee bezig bent. Dus doe dat even, een persoonlijke intentie. Hoe wil je deze dag ingaan, ook in je interactie met anderen? Maak het persoonlijk. Ga dan met je aandacht langzaam naar boven toe, naar je gezicht. Wees je bewust van de linkerkant van je gezicht en de gevoelens en sensaties in de linkerkant. Doe hetzelfde aan de rechterkant van je gezicht. En wees je bewust van alle zintuigen. Alles wat we ervaren, wat we meemaken in dit leven, komt binnen door onze zintuigen. De deuren van ons lichaam. Dus richt je op je mond. Wees je bewust van de warmte, vochtigheid in je mond. Energie in je mond. Sensaties. En wat is het dat je proeft op dit moment? Wees je bewust van de ruimte tussen je mond en je neus. Ga langzaam omhoog. En zie hoe de lucht bij je neusgaten naar binnen komt. Hoe dat aanvoelt. Subtiele sensaties in je neusvleugels. En wat is het dat je ruikt op dit moment? Wees je bewust van de afstand tussen je neus en je oren, de ruimte daartussen. Ga dan met je aandacht naar je oren toe. Voel de energie en de sensaties in je oren. Misschien kun je de ruimte in je oorschelp en van binnen in je oor ervaren. Wees je bewust van de geluiden die je hoort. Die geluiden die komen en gaan. Als de wolken in een heldere lucht komen en gaan, zo ook de geluiden. Wees je bewust van de stilte tussen de geluiden. Ja, richt je op de afstand tussen je oren en je ogen. Wees je bewust van de energie in je ogen. Sensaties die je voelt daar. En wat is het dat je ziet op dit moment? Misschien zie je kleuren of patronen. Voor gevoel ben je bewust van de lucht om je heen, tegen je wangen, tegen je huid, de kleding om je heen, hoe dat tegen je huid aanvoelt. Ga dan verder omhoog naar je kruin. Met je aandacht verder naar beneden via je achterhoofd. Je nek. Bovenrug. Onderrug. Blijf je bewust van de afstanden, de ruimtes binnen je lichaam. Bijvoorbeeld van je onderrug naar je schouders toe. De afstand tussen je schouders. Via je schouders langzaam naar beneden. Boven en onderarmen. Naar je handen en vingers. Zoom echt in op je handen. Wees je bewust van de warmte in je handen. Sensaties in je handen. Deze kostbare handen, waarmee we al die prachtige werken maken deze week. Ga dan met je aandacht van je handen naar je buik en je maag. En hoe voelt dat aan? Is het warm of koud, vol of leeg? Wat is de energie in je buik? Verder door naar je bekken. Wees je bewust van hoe je ondersteund wordt door het kussen of door de stoel. Wat is de energie in je bekken? Met je aandacht naar je bovenbenen. Knieën. Afstand tussen je knieën. Onderbenen. En je voeten en tenen. Wees je bewust van het contact dat ze maken met de vloer of met het kussen. En kijk of je lichaam volledig ontspannen is, volledig relaxed. Als er nog spanning is, probeer het te ontspannen. Blijf je bewust van je ademhaling. Wanneer we zo dieper ingaan op de eerste drie van de zes bestaanswerelden. De lama's, Lama Yeshe, die zegt, de leringen die we geven gaan niet over het boeddhisme. De leringen die we geven gaan over jezelf. Dus laten we dat in deze meditatie doen. Contempleren over bepaalde aspecten. En ook Thich Nhat Hanh. De Vietnamese zenmeester zei altijd, we worden met elke ademhaling herboren. De jij van vandaag is al een nieuw leven dan de jij van gisteren. Dus ook zo kun je het herboren, de cyclus van het bestaan, herboren worden, interpreteren. We kunnen het levenswiel, waar we al hebben ingedoken, zien als een kaart van onze voortdurend veranderende mentale toestanden. Die toestanden veranderen van moment tot moment. Ze bepalen hoe we denken, voelen, handelen. En ook hoe we daarmee onze persoonlijke realiteit construeren. En afhankelijk van het rijk, de bestaanswereld, waarin onze geest zich op dat moment bevindt, kan onze interpretatie van diezelfde ervaring totaal anders zijn. En dezelfde situatie kan de ene dag volstrekt anders aanvoelen dan gisteren. Omdat je zelf minder lekker in je vel zit bijvoorbeeld. Of geïrriteerd thuis komt van het werk. En we hebben gezien dat in de bestaanswerelden er soms ook een Boeddha in elk rijk staat. Dat werkt als een tegengif, als een hulpmiddel voor een specifiek type lijden. De Boeddha is er ook om je te inspireren, te laten zien hoe uitdagingen overwonnen kunnen worden door het tegengif toe te passen. Dus laten we eens kijken naar een aantal van deze 6 bestaanswerelden, de eerste 3. Zien hoe ze onze ervaring vormgeven en ook hoe we een tegengif kunnen toepassen. Allereerst het helle rijk. Ja, en in de traditionele zin en hoe het altijd afgebeeld wordt, is deze bestaanswereld een wereld die verteerd wordt door intens lijden, waarin wezens gevangen zitten in eindeloze pijn, eindeloze kwelling. Of het nu gaat om vurige haat en geweld, die hitte van haat, of juist een hele bevroren, desolate isolatie. De bewoners daar ervaren niets anders dan angst, woede, wanhoop. Er lijkt geen ruimte te zijn voor vreugde. Hoop lijkt onbereikbaar. En wanneer je voortdurend op die grens van irritatie en woede balanceert, je terugtrekt en vastzit in zelfhaat, of die haat jegens anderen voelt, kun je je in je mentale staat bevinden in zo'n koude of zo'n hete hel. En deze helmentaliteit manifesteert zich als woede, kan oncontroleerbare woede zijn, of een enorme diepe wrok, of een depressie, overweldigende depressie, waardoor we ons ook tegen anderen kunnen keren. Of juist die agressie naar binnen keren. Wanneer alles somber kan voelen. En het lijkt alsof het lijden nooit zal stoppen, nooit zal eindigen. En deze mentaliteit sluit ons op in een visieuze cirkel van negatieve emoties en wanhoop. Waardoor we de vergankelijkheid van onze pijn niet kunnen zien. Want ook die is er. Alles is vergankelijk. Dus ook alle ellende gaat eens voorbij. Dus wanneer we hierover nadenken, over deze helmentaliteit, denk dan aan een situatie, misschien een hele periode, waarin je enorm woedend was. Misschien is er iets gebeurd waardoor enorme woede opgewekt werd. Misschien zelfs een oncontroleerbare woede, waarbij je dingen stuk gooide of tegen iets of iemand aansloeg. Kijk of je dat weer even terug kunt halen, met een zekere afstand ertussen. Zie jezelf, als het ware, in die periode, in die pijn, met die enorme woede. En kijk daar als een buitenstaande naar. Wat was de situatie? Wat was de aanleiding? Of denk aan een moment waarin je enorme wrok tegen iemand koesterde. Misschien kun je ook daar een voorbeeld naar voren halen. Wat was er gebeurd? Waarom voelde je je zo? En heb je wel eens enorme somberheid ervaren, of misschien zelfs depressie? Hoe voelde dat? Was er een aanleiding voor? Misschien zo'n enorme somberheid, zo'n lange periode, waarop het leek alsof die ellende, alsof die lijden, dat lijden nooit zou stoppen. En hoe uitte zich dat? Misschien een agressie of woede tegen anderen gekeerd? Of werd deze agressie, woede, naar jezelf gekeerd, naar binnen? Misschien een zelfhaat? En zie dat je toen, als je dit hebt ervaren, in zo'n mentaliteit, dat je jezelf opsluit in zo'n visieuze cirkel van negatieve emoties, wanhoop. Omdat je denkt dat die ellende niet stopt. Waardoor we die vergankelijkheid van die pijn niet kunnen zien. En het tegengif dat het boeddhisme, dat de Boeddha aanbiedt hiervoor, heeft te maken met het uitbreiden van compassie. Omdat de Boeddha zegt dat zelfs in het diepste lijden er een kans zit op groei. Diepste lijden biedt een kans op groei. Ook door te zien, te erkennen, dat lijden iets universeels is. Niet alleen jij. Alle mensen hebben periodes van lijden in hun leven. En door dit te zien, dat het lijden universeel is, kun je ook meer compassie voelen voor jezelf, maar ook voor anderen. Omdat iedereen door hun eigen ellende heen moet. Door compassie voor jezelf te voelen en anderen, kun je hopelijk je woede en wanhoop omzetten in empathie en begrip. Wanneer je dat echt kunt voelen, kun je deze verandering langzaam Kun je bevrijden uit die cyclus van lijden. En misschien zelfs een genezing vinden in die liefdevolle vriendelijkheid. Iedereen zit wel eens in hetzelfde schuitje, is verward, verwarde emoties, raakt verstrikt in die emoties. En kijk of je vanuit die gedachte allereerst zelfliefde kunt ervaren, voelen, mededogen met jezelf. En in mededogen zit ook een bepaald geduld met jezelf. Kijk of je dat kunt voelen in je hart. Liefde en compassie voor jezelf. En wanneer je dit voelt in je hart, kijk dan of je dit uit kunt breiden naar iemand van wie je veel houdt. Iemand die dicht bij je staat. En kijk of je dat dan zelfs verder uit kunt breiden naar een vreemde, neutrale persoon. Er is genoeg liefde en compassie, dus het hoeft niet beperkt te blijven. En kijk of je het zelf kunt uitbreiden naar iemand die je niet aardig vindt. En ook kunt zien dat ook diegene verstrikt is, verward in zijn of haar eigen emoties. Geen vredige geest heeft, omdat hij anders op een andere manier zou handelen, wanneer die geest vredig zou zijn. Dan zou je een mantra kunnen zeggen in gedachten naar diegene en naar alle anderen, want uiteindelijk breid je die compassie, breid je die liefdevolle vriendelijkheid uit naar alle andere mensen over de hele wereld, in al die verschillende situaties, vaak moeilijker dan dat wij het hebben. Dan kun je hun in gedachten toewijzen, toewensen, mogen je veilig zijn, mag je gelukkig zijn, mag je gezond zijn. En mag je je op je gemak voelen, goed voelen. In je eigen lichaam, in je eigen geest, mag je geest vredig zijn. Laat het helle rijk nu achter je. Laat het even los, al die gedachtes over periodes van woede, haat, somberheid in je leven. Maar dat getransformeerd kan worden door die compassie, door die liefdevolle vriendelijkheid. En dan verplaatsen we ons naar het hongerige geestenrijk, die gekenmerkt is door een onverzadigbare hunkering, waarin wezens verteerd worden door eindeloze verlangens, maar nooit echt vervulling kunnen vinden. Met hun enorme buiken, dunne nekken, kleine monden, hebben die bewoners altijd honger, snakken ze altijd wanhopig naar meer, om hun verlangen te bevredigen, maar die bevrediging bereiken ze nooit. Wanneer je nu denkt aan onze eigen mentaliteit, een hongerige geestmentaliteit. Ook deze wordt gekenmerkt door een constant verlangen naar meer. Of het nu gaat om externe bevestiging, bevestiging die je van iemand wil krijgen. Van je werk of van je partner. Of het gaat om materiële bezittingen. Verlangen naar liefde. Verlangen naar meer plezier. Pleziertjes. We jagen voortdurend iets na. In de overtuiging dat geluk net buiten ons bereik ligt. Maar hoeveel we ook verzamelen, het verlangen blijft bestaan. En ook deze mentaliteit houdt ons gevangen in een eindeloze cyclus van verlangen, maar waar niets echt bevredigend wordt, bevredigend lijkt. Wanneer je je behoeftig voelt en denkt, arme ik, waarom ik? Dan bevind je in het rijk van de hongerige geesten. Dus bedenk voor jezelf, wanneer heb je externe bevestiging nodig? Waardering van iemand. En wie is dat dan? En op wat voor momenten denk je dat je die bevestiging nodig hebt? Wanneer voel je je onzeker daarin? En als we denken aan materiële bezittingen, wat zijn materiële bezittingen waar je geen genoeg van kunt krijgen? Ook al heb je er zoveel van. Misschien zijn er bepaalde pleziertjes die je najaagt, constant. Of misschien is het juist de liefde die je constant najaagt. We doen dit steeds in de overtuiging dat het geluk net buiten ons bereik ligt. Maar hoeveel we verzamelen, het verlangen blijft bestaan. En toch biedt dit hongerige geestenrijk een kans op inzicht door die zinloosheid te zien van ons eindeloze verlangen. Door die zinloosheid daarin te zien dat dit nooit verlangen nooit erkend wordt, nooit bereikt wordt. Omdat we het buiten onszelf zoeken, kunnen we ook beginnen te begrijpen dat we niet gedefinieerd worden door die verlangens. Door ze te observeren, simpelweg die verlangens te observeren, kun je er langzaam van losmaken en vervulling misschien ontdekken die verder gaat dan die externe bevrediging. En dit besef biedt die kans om uit die visieuze cirkel van verlangen te geraken, deze te doorbreken en blijvende voldoening te vinden. En een meditatie die hier heel goed bij past, heeft te maken met het uitbreiden van je bewustzijn. Deze meditatie begint met het focussen op het lichaam, waarna het bewustzijn geleidelijk wordt uitgebreid naar de ruimte waarin je bevindt, deze prachtige gompa. En het dan verder uitbouwen, je bewustzijn, naar het pand waarin deze ruimte zich bevindt. Vanuit dit gebouw naar de omgeving, Loenen en de Veluwe. Kijk of je het verder kunt uitbreiden naar de rest van Nederland, Europa, de wereld. Kijk of je die eenheid kunt voelen, het contact wat er bestaat tussen alles en iedereen. Dus het bewustzijn blijft zich uitbreiden, uiteindelijk vanuit de wereld naar het universum. Terwijl je tegelijkertijd het gevoel van verbondenheid met alle levende wezens behoudt. Want naarmate het bewustzijn groeit, wordt de zinloosheid van materiële verlangens en externe bevestiging steeds duidelijker. En wordt het vervangen door een diepgaand besef van de grootsheid en onderlinge verbondenheid van het bestaan. Dan laten we het hongerige geestenrijk achter ons. Gaan we verder, wandelen we het dierenrijk in. Dat heeft te maken met het breken van gewoontes. Het dierenrijk wordt voorgesteld als een wereld van instinct en routines. Waar dieren soms wel in harmonie met de natuur leven, maar vaker ook niet. En gedreven worden door een overlevingsdrang. Meer door een overlevingsdrang in plaats van bewustzijn. Leven kan voorspelbaar zijn, maar beperkt zich door gewoonte en instinctief gedrag. En wanneer je denkt aan een mindset die daarbij hoort, heeft dit heel erg te maken met wanneer je alleen maar concentreert op dat wat er zich recht voor je neus bevindt. En wanneer je al het andere negeert, kun je belanden in het dierenrijk, geest van het dierenrijk. Omdat een dier alleen maar gefocust is op overleven. Alleen maar gefocust is op het eten, volgende maaltijd, overleven. En in de dierenwereld mentaliteit kunnen we ons terugtrekken tot in vertrouwde routines. En proberen we juist verandering en onzekerheid te vermijden door onze routines. Al die gewoontes waarop we vertrouwen, zowel extern, bijvoorbeeld dagelijkse rituelen waar je aan vasthoudt en die moeten gebeuren. Maar ook intern, zoals diepgewortelde overtuigingen die je hebt en waar je niet van af wil wijken. Diepgewortelde emoties. Omdat je daarbij veilig voelt. Omdat je dat zo gewoon bent. Maar deze mentaliteit kan ons verzwakken. Het vermogen tot leren verzwakken. Het vermogen tot nieuwe dingen. Het vermogen tot creativiteit en zelfreflectie. En na verloop van tijd kunnen gewoontepatronen zo diep geworteld raken dat we onze keuzes helemaal niet meer in twijfel gaan trekken en helemaal geen nieuwe mogelijkheden meer verkennen. Dus we reageren automatisch op situaties en zitten eerder vast in een overlevingsmodus in plaats van actief vorm te geven aan ons leven. Groei kan moeilijk voelen omdat er weinig motivatie is om verandering na te streven. Dus denk aan een situatie waarin je verandering en onzekerheid wil of wilde vermijden. Misschien een bepaalde situatie niet aan wil gaan of aan wilde gaan. En was daar dan een vertrouwde routine bij? Om mee om te gaan. Of misschien heb je standaard vertrouwde routines, bepaalde gewoontes, waarin je je terugtrekt van deze wereld, de deur achter je dichttrekt, in je eigen schulp. Misschien heb je bepaalde externe gewoontes, dagelijkse rituelen waar je aan vast blijft klampen. Interne rituelen, diep gewortelde overtuigingen of emoties waarin je je veilig voelt en waarin je steeds weer naar terugkeert. Zie dan in dat soms, wanneer je niet flexibel bent, deze mentaliteit van dat vastklampen, dingen moeten op deze manier, je vermogen kan verzwakken tot nieuwe dingen leren. En het vermogen kan verzwakken ook tot meer creativiteit en meer zelfreflectie. En het tegengif in de boeddhistische filosofie is je meer bewust te worden van die gevoelens, die gedachtepatronen en gewoontepatronen herkennen en ervoor te kiezen meer doordacht te reageren in plaats van instinctief. Het is ook een goede beoefening om meer bewust te worden van de zintuigen, mindfulness te betrachten bij de zintuigen. Als we het hebben bijvoorbeeld over proeven, te beginnen met op een mindfulle, aandachtige manier te eten. Bijvoorbeeld wanneer je iets met veel smaak, een mandarijn of een rozijn, eet. Een echte oefening aangaat om het eerst aan te raken, te ruiken, te observeren voordat we het opeten. Dat je het in je mond hebt gestopt. Echt de tijd te nemen om het te proeven, te ervaren. Waarbij we op natuurlijke instinct om gewoon snel te kauwen en door te slikken bestrijden. Omdat je die hap met volle aandacht proeft. En zo'n oefening kan helpen de overstap te maken naar een bredere mindfulness aanpak. Waarbij je meer bewust wordt van aangename, onaangename en ook neutrale tonen in gedachten en gevoelens. En door jezelf te trainen, op te merken wanneer gedachten opkomen, dit soort gedachten opkomen, kun je meer bewust kiezen hoe erop te reageren en de gebruikelijke neigingen vanuit die dierenwereld doorbreken. Richt je dan weer even op je ademhaling en laat al die gedachtes die je hierover hebt gehad, alle gevoelens die zijn opgekomen, los. Doe je richten op je ademhaling, alle stappen van je ademhaling. Dus keer weer terug naar die rust in jezelf, door die rust van je ademhaling. En verheug je in het feit dat je dit aangaat, dat je bereid bent naar je patronen te kijken, naar je emoties te kijken, wanneer ze opkomen, om deze te doorbreken. Of in ieder geval eraan te werken. Dan eindigen we met de toewijdingsgebeden. En dan kun je dus een persoonlijke toewijding doen op het doorbreken van emoties die we net hebben gezien, ervaren, doorbreken van bepaalde gedachtenpatronen. Dus misschien is er iets in deze meditatie dat heel sterk naar voren kwam, waar je een verandering in zou willen zien. Misschien kun je daar je toewijding op richten. Dus doe persoonlijke toewijding. Dan eindig ik met het toewijdingsgebed. Geva dinyurdu da glama sangye drukunye drova chikumalupa kyuki salagpa shok. Janchup sanchok rinpoche ma kepa namge gyuji kepa nyampa mepa jang gungne gungdu pelba shok. Mag ik door de verdiensten van deze meditatie spoedig zelf een Boeddha worden en elk en ieder levend wezen naar deze verlichte staat leiden? Mag ik de waardevolle verlichtingsgeest ontwikkelen die ik nog niet ontwikkeld heb? En mag de verlichtingsgeest die ik al ontwikkeld heb, onafgebroken toenemen? Neem even rustig de tijd om uit de meditatie te komen. Oh, misschien door eerst je armen te rekken, je nek uit te strekken en dan langzaam je ogen weer open te doen.